Dank voor de aanwezigheid bij deze podcast. Deze podcast wordt georganiseerd door het NESPEN in samenwerking met Interactie. En het NESPEN, dat is eigenlijk de divisie van Nederland, afgeleide van het ESPEN. ESPEN is de European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. En vandaag hebben we een heel interessant onderwerp. We gaan namelijk praten over hoe we de patiënt met ondervoeding kunnen behandelen. En we weten dat we dat moeten doen met screening, maar tegenwoordig hebben we ook de GLIM, de Global Leadership Initiative on Malnutrition. En om dat te bespreken ben ik eigenlijk heel blij dat we twee fantastische mensen in ons midden hebben, die hun streep hebben verdiend op dit onderwerp en daar ook veel van weten. En dat zijn Harriet Jager-Wittenaar en Marion van der Schuur. Ze zijn beide diëtisten, maar hebben een uitgebreid cv. En ik denk dat het goed is dat beide zich even voorstellen en ook even vertellen wat de band is met GLIM. Misschien Harriet, wil jij beginnen?
Ja, dankjewel. Ik ben Harriet Jager en ik ben bijzonder hoogleraar diëtetiek en transmurale voedingszorg in het Radboud UMC. En daarnaast lector malnutrition and healthy aging aan de Hanze. En ik ben nauw betrokken bij de GLIM internationaal. Ik ben onder andere mede leider van de implementatiewerkgroep binnen GLIM en samen met Marian Trekker van het project rondom risico ondervoeding binnen GLIM.
Mooi, mooi, heel mooi. Marian, vertel jij eens wat over jezelf in het kort.
Dankjewel voor de introductie. Mijn naam is Marianne van der Schuren. Zoals gezegd, ik heb een achtergrond als diëtist. Ik heb zo'n kleine 30 jaar in het ziekenhuis gewerkt, dus ik weet ook wel wat de kliniek een beetje inhoudt. Inmiddels ben ik hoogleraar diëtetiek bij de Wageningen Universiteit en lector voeding, diëtetiek en leefstijl bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Inderdaad, net als Harriet, intensief betrokken bij de internationale GLIM-initiatieven en trekker geweest van onder andere de validatiepapers van GLIM en nu bij het stukje over voedingsinname binnen GLIM.
Heel mooi, dankjewel. Ik stel voor dat we maar snel beginnen, want ik denk dat we heel wat leuke dingen gaan horen vandaag. We hebben de podcast ingedeeld in drie delen en het lijkt mij goed om het eerste deel vooral de achtergrond van de GLIM en de meerwaarde van de GLIM te belichten. En wat is GLIM eigenlijk, Marian?
Ja, nou, je zei eigenlijk al, het is het Global Leadership Initiative on Malnutrition. Dus een hele mond vol, maar eigenlijk is het een manier om op een eenduidige manier ondervoeding te definiëren, zodat iedereen dat op dezelfde manier met dezelfde criteria doet. Dat kun je gebruiken voor jezelf, zodat je een goed beeld hebt van hoe jouw patiëntenpopulatie eruit ziet. Maar internationaal wordt dat bijvoorbeeld ook gebruikt om een vuist te maken richting de WHO, de World Health Organization, om aan te kunnen geven dat ondervoeding echt wel een groter probleem is dan dat sommige mensen denken. Nou, waar bestaat dat dan uit, dat GLIM? Het bestaat uit, de eerste stap binnen GLIM is screening op ondervoeding met een gevalideerd screeningsinstrument. En op screening ondervoeding komen we in de andere podcast nog terug, dus dat laat ik nu even over. Vervolgens doe je diagnostiek en die diagnostiek bestaat uit vijf factoren. Drie kenmerkende factoren en twee oorzakelijke factoren. En die kenmerkende factoren zijn ongewenst gewichtsverlies, een lage BMI of een lage spiermassa. En de etiologische factoren zijn een verminderde inname van voeding of een verminderde absorptie van voedingsstoffen of inflammatie of ziekte. En je kunt iemand diagnosticeren met ondervoeding als hij één van de kenmerkende factoren heeft en één van de oorzakelijke factoren. Dan zou je zeggen 1 en 1 is 2, maar eigenlijk is GLIM bedoeld om meerdere factoren te combineren. Dus het is heel kort door de bocht als je 1 plus 1 doet, maar liefst doe je 3 plus 2. Die factoren zijn allemaal al gevalideerd in eerdere studies, hè. Dus het is niets nieuws. Alleen je combineert ze en juist het unieke is dat je nu een gecombineerde set hebt die inmiddels ook al goed gevalideerd is in de diverse studies. Dus er zijn vele validatiepapers die laten zien dat GLIM ook echt doet wat het doen moet. Namelijk juist diagnosticeren van mensen met ondervoeding.
Op zich is dat eigenlijk knap, hè? Want we zeggen iedere patiënt is verschillend. Hè? Dus iedereen heeft zijn eigen stappen om beter te worden. Maar eigenlijk nu met die GLIM begrijp ik dat je dus internationaal probeert het op dezelfde wijze in kaart te brengen. Zodat je ook met elkaar kan vergelijken. beter studies kunt doen samen ook, dat je dat, dat er ook bij hebt en dat je dus in de toekomst beter voort kan.
Ja, en het mooie is, doordat je 3 kenmerkende en 2 oorzakelijke factoren hebt, bij een oudere cliënt zul je vaak zien dat iemand slecht eet en daardoor een lage BMI heeft en een lage voedingsinname. Mm-hmm. Maar bij een ziekenhuispatiënt is er vaak sprake van een verminderde spiermassa in combinatie met ziekte of inflammatie. En juist doordat je nu combinaties kunt maken, kom je er zoveel beter uit. En je vangt dus ook meer mensen dan wanneer je alleen bijvoorbeeld de oude criteria neemt van ongewenst gewichtsverlies in combinatie met ziekte.
Ja. Is dat de belangrijkste, Harriet, vind je? Of zijn er nog meer dingen belangrijk aan die glimcriteria?
Nou, wat heel belangrijk is aan de glimcriteria is dat er eindelijk na zoveel jaar consensus is binnen de hele voedingscommunity wereldwijd over hoe ondervoeding vastgesteld dient te worden. Daar was een aantal jaren voor nodig om consensus te bereiken. En het voordeel daarvan is dat inderdaad prevalentiecijfers beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Maar ook effecten van voedingsinterventies beter geëvalueerd kunnen worden. Dus onderzoeksdata worden veel robuuster als we dat allemaal op eenzelfde manier doen. Maar ook voor de patiënt zelf is het heel belangrijk.
Geldt het voor alle patiënten of is het...
Nou, in ieder geval de patiënten waarbij wel ondervoeding kan ontstaan, dat ook die diagnostiek op dezelfde manier gebeurt. Want het is heel verwarrend voor een patiënt als hij in het ene ziekenhuis wel als ondervoed wordt beschouwd, maar bijvoorbeeld als hij naar een second opinion moet naar een ander ziekenhuis, dat bij wijze van nog gezegd kan worden van nee, hij heeft geen ondervoeding. Dus ook richting de patiënt eenduidigheid van taal en communicatie en ook wat betekent dit dan, dat is ontzettend belangrijk.
Ja, ja. En hoe ver is dat nu? Is het inderdaad zo dat het nu in Nederland, dat alle ziekenhuizen eigenlijk meewerken met die glim en dat het eigenlijk al een beetje standaard behandeling is? Of is dat nog niet zover?
Nee, zover zijn we nog niet. We hebben vanuit de glim-community onlangs een internationale survey gedaan waarin we dat hebben gepeild. Nederland heeft daar ook aan meegedaan. Vanuit Nederland hebben 80 deelnemers, dus in verhouding niet heel veel ten opzichte van de 1500 deelnemers wereldwijd. Maar in ieder geval wel enig inzicht. En in Nederland gaven de respondenten aan dat 43% de glimcriteria al geïmplementeerd heeft. En dat 40% daarmee bezig is. En dat is hoger dan de wereldwijde cijfers, waarin 25% de glimcriteria al heeft geïmplementeerd. Mm. 20% is ermee bezig. Maar ja, zoals ik zei, de steekproef onder Nederland is wat klein. We merken wel vanuit de samenwerking met het werkveld dat mensen op zich wel gemotiveerd zijn om ermee bezig te gaan. Maar dat ook nog wel een uitdaging is. En met name ja, bijvoorbeeld meten van spiermassa is niet een vanzelfsprekendheid. Dus daar dienen we nog wel stappen in te maken.
Ja, ja. Ik ken jullie natuurlijk langer dan vandaag en ik weet dat jullie erg ambitieus zijn. Hebben jullie ideeën hoe je dat nou kan verbeteren? Dat op een gegeven moment dat Nederland, we staan nu bovenaan, maar dat we nog hoger komen en dat wij het goede voorbeeld worden voor andere landen, hoe het eigenlijk zou moeten?
Ja.
Kunnen jullie allebei op antwoorden?
Ja, ja. Kennis is natuurlijk iets heel belangrijks, maar kennis over wat glim is, is niet voldoende. We weten vanuit de implementatiewetenschappen dat het een evidence-based nieuwe werkwijze heeft gemiddeld 17 tot 20 jaar nodig om zijn weg naar de dagelijkse praktijk te vinden. 17 tot 20 jaar. Dus dat betekent dat het niet vanzelf gaat. Dus weten wat glim is, maakt nog niet dat het daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. En daarvoor zijn wel handvaten nodig. Handvaten, gelukkig is er vanuit de glim-community, wordt ook ondersteuning geboden. Er zijn een aantal guidance papers ontwikkeld. Allereerst voor validatie van studies, daar was Marianne ook een van de trekkers van. Maar ook over hoe het glimcriterium rondom spiermassa gemeten kan worden. Hoe de inflammatie bepaald kan worden, daar zijn we ook allebei bij betrokken. En ook vanuit de implementatiewerkgroep volgt nog een guidance paper.
En er komt een guidance paper over hoe je voedingsinname.
Precies.
Daar zit een criterium in. Eet minder dan normaal, maar hoe stel je dat nou eenvoudig vast? Ja. Dus daar zijn we ook mee bezig.
En volgens mij zijn jullie ook best actief met het geven van lezingen of cursussen en zo. Hè? Om mensen toch duidelijk te maken dat die kant op moeten.
Ja, precies. Ja, ga je.
Nou ja, actief en actief. Wij staan duidelijk achter Glim en wij hebben daar wel onze ideeën bij. En wat we vooral willen proberen is de boodschap uit te dragen dat het niet iets heel nieuws of iets heel spannends is. Eigenlijk, als iemand onder voeten is, normaal doe je screening en assessment en nu doe je helemaal niks anders. Die assessment die gebruik je om die vinkjes van die glimcriteria in te vullen. En mensen die dus denken van, oh, dan moet ik allemaal extra dingen doen, juist niet. Eigenlijk moet je precies hetzelfde doen, alleen je moet het op een hele gestructureerde manier doen. Dus we willen een beetje die angel eruit halen dat het allemaal extra werk is. En wat we ook willen is dat Glim niet alleen van diëtisten wordt, want dan denken ze, oh, voeding, dat is van de diëtisten. Nee, Glim is juist ook van de dokters en juist ook van de verpleegkundigen.
Toch klinkt de muziek in mijn oren.
Ja. En het is zeker niet alleen in het ziekenhuis. We hopen ook heel erg dat het in verpleeghuis en in de eerste lijn toegepast gaat worden. En bijvoorbeeld zo'n criterium als verminderde spiermassa, daar kun je natuurlijk enorm tegen opzien. Maar ze hebben Glim juist zo gemaakt dat het toepasbaar moet zijn in alle zorgsettings overal ter wereld. En in Afrika hebben ze ook geen DEXA's en BIA's en CT-scans voor iedere patiënt. Dus daarom staat er in die guidance paper ook hoe je op een eenvoudige manier, bijvoorbeeld met antropometrie, toch een goed beeld kan krijgen van die spiermassa. Ja, dus dat is de boodschap die we willen brengen. Maak het niet moeilijker dan het is.
Er worden heel vaak CT-scans gemaakt bij patiënten, om wat voor reden dan ook. Zou het nou helpen om de radiologen te vragen om ook een beoordeling te geven over de spiermassa en de vetmassa? Want dat kan je eigenlijk standaard doen. Hè? Dat is gewoon een kwestie van de software inbouwen. En dan zou je eigenlijk al extra informatie kunnen krijgen. Zou dat bijvoorbeeld ook kunnen helpen?
Zeker. Want die informatie is op heel veel plekken, of veel plekken, in ieder geval binnen bepaalde populaties, bijvoorbeeld bij patiënten met kanker, beschikbaar. Ja. En de software van de CT-scans biedt tegenwoordig de mogelijkheid om dat te doen. Dus dat is denk ik ook een oproep aan de professionals. Ga ook bij je eigen organisatie na. Wat is er al beschikbaar?
Mm-hmm. Het is nog geen routine natuurlijk, hè, dat die CT-scans daarvoor gebruikt worden. Maar met de enorme vlucht in de digitalisering denk ik dat het een kwestie van tijd is dat die cijfers er automatisch uitkomen rollen.
Ja.
Nou, want ik was altijd bang dat dat doordat je meer accuratie onder voeding in kaart brengt, dat het extra tijd zou kosten en extra geld zou kosten. Maar ik begrijp van jullie dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Dat het ook misschien zelfs kostenbesparend zou kunnen zijn. Is dat zo? Zie ik dat goed? Of hebben jullie daar een oordeel over, een idee over?
Potentieel zeker. Kijk, de basis van het toepassen van de Glim-criteria is nutritional assessment. Dat hoeft niet heel veel extra kosten met zich mee te brengen. Maar dat je daar meer mensen mee oppikt die behandeling nodig zijn en daarmee kunt behandelen, dat is echt een investering die op termijn rendement kan geven. Dus het lijkt misschien op korte termijn iets meer tijd of meer kosten, alhoewel dat heel relatief is. Dat hangt er vanaf hoe je het organiseert. Op langere termijn verdient zich dat dubbel en dwars terug.
Nou, ik zie dat jullie ontzettend enthousiast zijn, maar ik ken veel diëtisten die ook heel erg enthousiast zijn. En die vragen wel eens van, ja, hoe kunnen we het nou in de praktijk toch voor onszelf makkelijker maken om die implementatie sneller rond te krijgen? We lopen voor in Nederland, maar er zijn heel veel mensen van goede wil die het nog beter willen doen. Kunnen jullie misschien wat praktijkvoorbeelden geven waarbij je merkt dat het in de praktijk lastig kan zijn, maar wat je er aan kan doen om het makkelijker te maken?
Een mooi voorbeeld is denk ik in het Nijsmellingen ziekenhuis in Drachten, waar een mooie samenwerking is opgezet tussen de diëtetiek en de fysiotherapie, waarbij de fysiotherapeut een bio-impedantiemeting doet bij patiënten met kanker. En die informatie wordt uitgewisseld met de diëtist, waarmee ook de glimdiagnose gesteld kan worden. Dus ik denk ook, zoek vooral je partners op in het interprofessionele team. En werk met elkaar samen. Zo'n voorbeeld is er ook vaak binnen de COPD-behandeling. dat daar al een BIA-meting wordt gedaan. Dat hoef je zeker als diëtist of andere professional niet nog eens een keer te doen.
Ja, een ander voorbeeld is, een van mijn promovendi is bezig met het ontwikkelen, of nee, met het valideren van een reeds bestaand instrument voor het op een hele eenvoudige manier in kaart brengen van de voedingsinname. Dat is een oorspronkelijk Frans instrument en dat hebben we nu toegepast in het Radboud bij een Nederlandse populatie. En dat is een paar seconden manier. En hoe stel je nou vast of iemand minder goed eet? Nou, zo'n instrument zou kunnen helpen. Hè? Dus ik denk dat we kleine stapjes moeten nemen om juist dat soort eenvoudige middelen toegankelijk en beschikbaar te maken, zodat beren op de weg en het vaststellen van voedingsinname, het vaststellen van inflammatie en het vaststellen van spiermassa, dat die eigenlijk, nou ja, dat die beren afgeschoten worden, zeg maar, of überhaupt niet komen. En bijvoorbeeld inflammatie, als je de recente paper leest, die gaat over hoe stel je nou inflammatie vast binnen GLIM, dan staat daar met stip op één klinische blik. Dat is al heel makkelijk, want een dokter kan dat bij uitstek natuurlijk toch wel zien. Is iemand ziek en heeft die inflammatie?
Absoluut.
En de laboratoriumwaarden die kunnen ondersteunend zijn, maar die zijn niet leidend. En juist door dat soort dingen mee te nemen, maak je het allemaal wat kleiner.
Ik weet wel, voor de COVID-periode, ik gaf iedereen altijd een hand uit beleefdheid, maar ook aan de handdruk voel je vaak ook hoe mensen vitaal zijn. Heeft het toch zin om met de ziekenhuisorganisatie te praten als het niet helemaal lekker loopt, die implementatie, dat je tegengewerkt wordt, dat je de raad van bestuur achter je krijgt, dat die daar ook het belang van gaan inzien? Of is dat in de praktijk niet aan de orde?
Je wil natuurlijk altijd draagvlak vanuit je organisatie. En je ziet toch vaak wel dat iets lukt als er één of meer enthousiaste kartrekkers zijn. En dat als er geen enthousiaste kartrekkers zijn, dat het moeilijker is. En als je een top-down benadering hebt waarin de ziekenhuisdirectie prioriteit geeft. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat jouw ziekenhuis een voedingsziekenhuis is of een voedingsziekenhuis moet worden. Dat helpt.
Mm-hmm.
Wat ook helpt natuurlijk als er straks, ik noem het maar even, beloningen aan vast komen te hangen. Dat je, als je goede duidelijke cijfers hebt die inzichtelijk maken hoe groot het probleem is en dat je dat ook beter kunt behandelen en daardoor kosten kunt besparen. Dat zou fijn zijn.
Ja, wat mooi. Ja, door altijd praten over het eten ben ik eigenlijk wel benieuwd wat jullie lievelingskostje is. Marianne, wat eet jij nou zo graag?
Oeh, nou, ik vind Italiaanse eten is denk ik toch wel mijn favoriet.
Mm. Dat is inderdaad lekker. En Ariët, wat vind jij?
Ja, Italiaans en Aziatisch. Ook heerlijk.
En ik denk dat jullie allebei ook heel graag koken. Klopt het?
Jawel.
Nee, ik ben geen koker.
Bakken.
Ja. Okay. Nee, ik vind het leuk als ik tijd heb. Maar ja, als je zo'n baan hebt als ik, is tijd wel een beperkende factor.
Ja.
Dus ik ben geen goede kok.
Nee. Ik ben blij dat je zo'n drukke baan hebt, want dan, daarmee doe jij heel goed werk ook, hè? Dus, maar dat geldt ook voor Maria, denk ik. Dus ik heb jullie nog een laatste woordje wat je kwijt wil over het besproken onderwerp? Of zeg je van alles is gezegd wat gezegd?
Nou, misschien goed om te noemen dat op de Aspen-website informatiemateriaal, waaronder webinars, video's beschikbaar zijn over de GLIM. Dus die zijn heel handzaam om te bekijken.
Ja, ik heb ze gezien, waarin duidelijk.
En als laatste, begin klein. Ja. Het klinkt zo groot, maar we hebben geprobeerd het een beetje te downsizen. En dat kan ook, want het is eigenlijk niks nieuws.
Ja.
Gebruik de informatie die je toch al hebt, voeg het samen en maak een vuist. Het is goed ook voor je eigen beroepsgroep. Je kunt evidence-based laten zien waar je mee bezig bent. Ja. Cijfers presenteren, dat is wat iedereen wil. En je maakt of je nou verpleegkundige, dokter of diëtist bent, hè, want ik hoor jou vaak zeggen, moeten diëtisten dat dan niet doen? Nee, die verpleegkundigen en ook die dokters moeten hiermee aan de slag.
Precies.
En maak het klein en gebruik het.
Ja.
Kijk vooral naar wat wel mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is. En bundel krachten daarin met elkaar.
Nou, dat vind ik wel een hele mooie afsluiter. Ja, ik wil je graag danken voor deze podcast. En vooral de gasten ook, Harriet en Marianne, ontzettend bedankt. En toch wel fijn om zoveel deskundigheid aan tafel te hebben. Dus ik hoop dat iedereen er nu wat voordeel aan heeft. Ja. Dank jullie wel voor jullie komst.
Dank jullie wel en heel graag gedaan.